Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 119. En daarvan het eerste vers. Psalm 119, vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heren wet betrachten. Het eerste van 119. De schriftlezing voor deze middag is uit het boek Exodus, het 32e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Exodus 32, vers 1 tot en met 14. Daarna zingen we uit Psalm 106, vers 11. Zij maakten zich, de Heere ten spot, een kalf bij Horeb tot een god waarvoor zij zich eerbiedig bogen. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Exodus 32, vers 1 tot en met 14. Daarna zingen we Psalm 106, vers 11 en doen belijdenis des geloofs.
Toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, en zo verzamelde zich het volk tot de Aaron, en zij zeiden tot hem: sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Aaron nu zeide tot hen: rukt af de gouden oorsierselen die in de oren uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en breng ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af die in hun oren waren, en zij brachten ze tot Aaron. En hij nam ze uit hun hand en hij bewierp het met een griffie, en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij: dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. En Aaron riep uit en zeide: morgen zal de Heere een feest zijn. En zij stonden des andere daags vroeg op en offerden brandoffer en brachten dankoffer daartoe. En het volk zat neder om te eten en te drinken. Daarna stonden zij op om te spelen. Toen sprak de Heere tot Mozes: ga heen, klim af, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. En ze zijn haast afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt en ze hebben zich voor hetzelfde gebogen en hebben het offerande gedaan en gezegd: dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Verder zeide de Heere tot Mozes: ik heb dit volk gezien, en zie, het is een hardnekkig volk. En nu laat mij toe, dat mijn toorn tegen hen ontsteken en hen verteren. Zo zal ik u tot een groot volk maken. Doch Mozes aanbad het aangezicht des Heeren zijn Gods, en hij zeide: o Heere, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk, hetwelk gij met grote kracht en met een sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt? Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende: in kwaadheid heeft hij hen uitgevoerd, opdat hij hen doodde op de bergen en opdat hij hen vernielde van de aardbodem? Keer af van de hittigheid uw toorns, en laat het u over het kwaad uw volks berouwen. Gedenk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw knechten, aan welk gij bij uzelf gezworen hebt en hebt tot hen gesproken: ik zal u de zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en dit gehele land waarvan ik gezegd heb, zal ik u de zaad geven, dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid. Toen berouwde het de Heere over het kwaad het welk hij gesproken had zijn volk te zullen doen.
Thank you.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, en Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Onze blijdenis spreekt het woord na wat we zojuist gelezen hebben, de catechismus, zondag 35 gaan we lezen. Vraag en antwoord 96 en 97 lezen wij. Zondag 35, vraag en antwoord 96, wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze worden afgebeeld. Maar de schepselen, al is het dat ze mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Laten we samen de Heere gaan bidden en hem vragen om zijn zegen over het woord. Opnieuw buigen wij ons neer voor uw heilig aangezicht, Heere, in deze kerkdienst. En smeken wij u om uw komst in ons midden. Want alleen uw komst is het die ons heil kan volmaken. En laat, Heere, die komst toch niet verhinderd worden door allerlei vijandelijke machten en krachten. De boze die toch altijd probeert om de gemeenschap tussen u en tussen mensen te verstoren of te verbreken. De wereld die met ons meereist de kerk in. En die onze gedachten en onze harten wegvoert bij uw woord. Ons eigen boze vlees, dat zo verkocht is onder de zonde. Zoveel machten, Heere, waar wij absoluut niet tegen opgewassen zijn. De macht ook nog van het ongeloof. Dat wij vergeten waar we zijn. En vergeten voor wiens aangezicht we zijn. Heere, wilt u het alles wegnemen en geven dat uw genade ons dit middaguur mag bedienen. En al die dingen die wij nodig hebben en die ons ontbreken, dat die ons geschonken worden. Dat waarachtige geloof, waar de zaligheid aan verbonden wordt. Dat niet alleen een stellig weten inhoud, waardoor we alles voor waarachtig houden wat uw woord toch openbaart, maar ook dat hartelijke, dat kinderlijke vertrouwen. Heere, wilt u ons dat schenken? De heilige eerbied die aan dat kinderlijke vertrouwen, aan die kinderlijke vrezen ook verbonden is. Het juiste zicht op wie dat u bent. Juist als wij nu gaan nadenken aan de hand van ons oude leerboek over de beeldendienst, de eigenwillige godsdienst. Dan zijn wij ook niet gevrijwaard, Heere, van allerlei denkbeelden in ons hart. hoe wij u zien. Dat kan bepalend zijn voor de wijze waarop wij bidden, waarop wij leven, waarop wij woord lezen. Heere, schenk ons daarom een bezoek van u en geef dat wij onze gedachten en onze harten mogen laten onderwijzen en mogen laten vormen door uw woord alleen. Hoe wij u moeten dienen, dat laat u toch niet aan de vrije wil van mensen over. En geef ons zo, Heere, uw genade en alles wat nodig is om ook in de prediking dit woord te mogen ontvouwen. Geef ons helderheid van spreken, helderheid van uitleg. Maar Heere, laat ook deze middag niet anders mogen worden gehoord dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En wie de wet toch een einde gevonden heeft, die de wet volkomen gedragen, vervuld heeft, in zijn binnenste ingewand, maar ook de straf op het zondigen tegen die wet aan het kruis van Golgotha heeft gedragen. En wij bidden u, Heere, geef dat we zo een gezegend ogenblik hier in uw huis mogen hebben. En dat uw wet het voorwerp mag zijn van het dienen van u. Welzalig zijn toch de oprechten van gemoed die ongeveins des Heeren wet betrachten, die gij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Heere, zie zo op ons in uw gunst van boven neer. En u weet volmaakt wat er in ons leven dan moet worden veranderd. En welke spiegel ons dat moet worden voorgehouden. En hoe ons godsbeeld moet worden bijgesteld. En hoe onze godsdienst moet worden gevormd. Zend dan uw licht en uw waarheid, dat die ons mogen leiden. En wij bidden u, Heere, niet alleen voor ons, maar overal waar het woord wordt verkondigd. Laat het woord zijn loop mogen hebben, opdat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. In ons land, maar ook daarbuiten. Ook op de zendingsvelden waar gearbeid wordt. Ook in die landen waar kerken zijn, maar waar zoveel nood is. En we willen heel bijzonder, Heere, ook die jongeren opdragen die met een aantal ouderen naar Ethiopië zullen gaan. En daar een bezoek zullen brengen. Het doel waarvoor ze ook geld bij hebben ingezameld, ook zullen bezien. Wilt u hen helpen, Heere, in alle werkzaamheden die daar ook gedaan worden. Wil uw kerk daar zegenen. En al het ondersteunende werk dat ook vanuit ons land en ook op die reis zal mogen worden geboden, ook met uw zegen gepaard doen gaan. Wilt u ze veilig geleiden? Over de weg en door de lucht en ook in dat land dat toch ook van allerlei gevaren niet ontbloot is. En we bidden u ook, Heere, voor een groep jongeren die naar Oeganda gaat. Ook zij zullen daar allerlei werkzaamheden gaan doen. En bezoek brengen aan mensen die toch een heel ander en kwalitatief een heel veel minder leven kunnen leiden dan wij. Wat is het mooi, Heere, dat jonge mensen dat in hun hart voelen om die naasten ver weg ook te ondersteunen en te helpen. Bovenal laat dat tot zegen mogen zijn, niet alleen voor die mensen daar, maar voor ook onze jongeren en de ouderen die ook daarin mee zullen gaan. Wil ze allemaal begeleiden, Heere, beveiligen, want de gevaren zijn vele. Niet alleen daar, maar ook hier. En laat het mogen strekken tot eer van uw naam en tot heil van zielen. Wij bidden u, Heere, ook voor het brede werk in uw koninkrijk, ook in de vergaderingen die gehouden worden, ook in ons eigen kerkelijke leven. Aanstaande woensdagavond op de kerkraad te vergaderen, waarin ook de brief van onze commissie zal worden behandeld over de toekomst van onze kerken, vooruitlopend op de synode, als het convent belegd zal worden en de gedachten moeten worden geformuleerd. Heere, wilt u ons daarin leiden? Laat onze ogen op u geslagen mogen zijn, Heere, die toch de koning der kerk bent. En dat wij in overeenstemming met uw woord ook onze gedachten mogen vormen en onze stem mogen uitbrengen. En gedenkt u, Heer, aan onze kerken. aan de klasses die aanstaande donderdag vergadert, waarin ongetwijfeld ook over deze dingen zal worden gesproken. De geesten die al verder uit elkaar gedreven worden, de scheuren die al duidelijker worden, de onmogelijkheden die oprijzen. Heren, wij weten het niet meer hoe het verder moet. Maar onze ogen zijn op u geslagen, die toch ook in het verleden wonderen heeft gewerkt. Momenten in de geschiedenis van de kerk dat alles hopeloos leek te zijn, heeft u door uw genade en uw geest getoond dat u waakt over uw kerk. Ook over de zichtbare kerk. We bidden het u, Heer, of dat u dat wilt doen. En onze zonden daarom ook genadig wilt vergeven. En geven dat wij in ware ootmoed in de breuk mogen staan, zoals eenmaal Jeremia dat ook zei. Die beweende de breuk van de dochteren des volks. En die zichzelf insloot bij de zonde. Wij hebben gezondigd. En wij en onze vaderen. Heren, dat alleen kan toch de weg zijn. In de ootmoedige schuldbelijdenis. Vasthoudend aan uw woord. En aan de geschriften die gij op dat woord aan ons hebt overgeleverd. In onze belijdenissen. Wilt u zo, Heren, geven dat uw koninkrijk voortgang mag hebben. Dat de dwalingen mogen worden geweerd. Dat wat u in uw woord ons hebt overgeleverd onverkort vastgehouden mag worden. Want het gaat toch, Heren, om de eer van uw heilige naam. Het gaat toch om de zaligheid van zondaren. Dat tegen de geest van de tijd mag worden gewaarschuwd en mag worden opgestaan. Wilt u, Heren, gedenken aan alle arbeid ook onder het volk Israël, alle evangelieverkondiging daar. Heren, wilt u ook daar geven dat de beloften mogen worden vervuld die eenmaal door u zijn uitgesproken. Te midden van alle moeite en zorg, te midden van de oorlog die er is. Geef, Heren, dat Israël toch mag worden ondersteund, ook door die landen waar uw woord toch nog een grote plaats mag hebben. En wilt u al die omliggende volkeren die zo vijandig gezind zijn, toch doen zien dat dit een steen is waarover ze zullen struikelen. Dat wie Israël aanraakt, uw oogappel aanraakt en geen vrede kan hebben. We bidden u, Heren, ook voor het volk van de Oekraïners. De oorlog die daar nog steeds gaande is en die steeds minder aandacht krijgt, ontfermt u zich hierover hen, in het bijzonder over de kerk. Maar ook in Rusland. En op al die plaatsen in deze wereld waar nood is, waar bloed vloeit. We bidden u voor onze regeringen. Ook de commissies die de nieuw te vormen regering aan het onderzoeken is, de formatie. Wilt u, Heren, daar ook uw zegen over geven? En geef toch dat er nog een antwoord mag komen tegenover het linkse en progressieve gedachtegoed dat zich zo ver van uw woord heeft verwijderd. Maar ook in de rechtsconservatieve stroming, waar toch ook het leven niet helemaal veilig meer is. Heren, laat toch het geluid van uw woord mogen doorklinken. Want indien ze mijn woord verwerpen, wat wijsheid zouden ze hebben. Land, hoor des Heren woord. Laten die partijen die vanuit dat woord mogen arbeiden ook de gelegenheid en de vrijmoedigheid mogen ontvangen om dat woord uit te dragen. En wilt u daar uw zegen over gebieden. Gedenk ons zo, Heren, in dit uur. Help ons in spreken en luisteren. Bewaart u ons alstublieft voor de zonde. Bewaar voor afleidende gedachten. Voor allerlei hindernissen die de vrijheid en de loop van uw woord kunnen in de weg staan. Laat de prediker door niets gehinderd worden. Laat de hoorders door niets gehinderd mogen worden. Wilt u de boze binden en schelden. En ons een gezegend uur schenken om Jezus wil. Amen. Psalm 89 gaan we zingen, de versen 3, 13 en 14. 89 vers 3, de hemel looft, o Heere, uw wonderen, dag en nacht. Het 13e, ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad. En het 14e, dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roede en de bittere tegenheden. 3, 13 en 14 van Psalm 89, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn dienst. De Heer zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij de berijming van de 10 geboden, het 3e vers. Voor beeldendienst zult gij u wachten, ik ben de Heere, een ijverig God. Ik straf dien in 3 en 4 geslachten, maar schenk mijn dienaars het zalig slot. Dat is het 3e van de 10 geboden dat we straks aan het einde van de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, er zijn altijd mensen geweest en ze zijn er zeker ook vandaag, die zeggen dat het niet uitmaakt hoe je de Heere dient. Als je hem maar dient. En de manier waarop, dat is eigenlijk niet zo heel belangrijk. En dan wijzen ze op allerlei kerkelijke tradities en kerkelijke verschillen, wereldwijd en ook in ons eigen vaderland. Er zijn zoveel verschillen. En dat is ook eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Het maakt niet uit hoe je God dient, als je hem maar dient. Want we dienen toch immers geen afgoden. Het gaat toch om de God van de Bijbel. Het gaat toch om de Heer Jezus Christus. En er mogen best allerlei verschillen zijn hoe je de drieënige God dient. En er zijn er natuurlijk ook veel mensen, vandaag de dag zeker, die zeggen, nou ja, ik geloof wel in de Bijbel en ik lees ook regelmatig in de Bijbel, ik bid ook tot God. Maar ik ga niet naar de kerk. Om allerlei redenen. En je kunt de Heer net zo goed dienen in de natuur. Als je maar bidt, en als je maar leest, en als je maar gelooft. En daar heb je de kerk niet bij nodig. Ja, zo denken mensen. Maar gemeente, hoe denkt God nou over dat soort gedachten? Mensen kunnen hun eigen regels hebben, hun eigen normen, hun eigen gewoonten. Maar de vraag is, heeft God daarin ook nog iets te zeggen? Over de wijze waarop hij gediend wil worden. Heeft de Bijbel in de meningsvorming over het dienen van God ook nog een plaats? Daarover gaat het met name in de overdenking rondom het 2e gebod. Want de Heere laat toch in zijn woord er geen misverstand over bestaan. Hoe hij wil dat de mens hem dient. Hij laat het niet over aan de vrije wil van de mens. Hoe hij over de dienst van de Heere denkt en wat hij doet en wat hij nalaat. In het woord staat heel duidelijk hoe de Heere gediend en aangebeden en geëerd wil worden en hoe ook niet. Dat heeft hij op allerlei plaatsen heel duidelijk ons laten weten. En dat kunnen we dus ook vinden in het 2e gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, enzovoort. We willen daarbij stil gaan staan, deze keer en ook een volgende keer als de Heer ons het leven geeft vanavond. De wat, zoals ik al eerder gezegd heb, negatieve kant van het gebod, dus wat niet mag. En ook de positieve kant die we dan in vraag en antwoord 98 met name vinden. Het 2e gebod en het beeld. Zo heb ik boven de prediking geschreven. 3 gedachten. Allereerst de achtergrond van het beeld. Hoe komt dat nou dat mensen door middel van beelden de enige ware God zijn gaan dienen? Zoals bijvoorbeeld bij de Horeb, hè, dat gouden kalf. Daar, door middel van dat beeld wilden ze wel Jehovah dienen. Maar dus op een eigenwillige manier. Hoe komt dat? Wat is de achtergrond daar nu van? Dan de waarschuwing tegen het beeld. Wat de Heere daarover zegt. Ook in dit gebod. En ten derde ook het oordeel over het beeld. Dus het 2e gebod en het beeld. De achtergrond van het beeld. de waarschuwing tegen het beeld en het oordeel over het beeld. We zouden bij de behandeling van dit gebod de vraag kunnen stellen of in dit tweede gebod er nu eigenlijk wel zoveel nieuws gezegd wordt. In het eerste gebod ging het dus over die andere goden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. We mogen niet naast God of in de plaats van God iets hebben wat wij aanbidden of waar wij ons vertrouwen op stellen. Nou, eigenlijk gaat het in het tweede gebod toch ook om iets dergelijks. Het heeft toch ook te maken met het dienen van God. Zegt dit gebod nou wel eigenlijk zoveel anders en zoveel nieuws dan het eerste gebod? Ja, toch wel. Want het eerste gebod, daar ging het met name om de vraag wie wij moeten dienen. De enige ware God, zoals die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Wie wij moeten dienen. En in het tweede gebod gaat het met name om de vraag hoe wij die enige ware God moeten dienen. Dat is het verschil tussen het eerste en tussen het tweede gebod. Hoe hij wil dat wij hem, de enige en waarachtige God, dienen. En als mensen zeggen, nou ja, ik doe dat op mijn eigen manier en ik heb mijn eigen beleving en ik heb mijn eigen mening en ik heb mijn eigen gevoel, dan kom je dus in conflict met dat tweede gebod. Dan kun je wel denken dat je de enige ware God dient, maar als je niet luistert naar de vraag en hoe wil hij nu dat wij hem dienen, dan raak je dat tweede gebod aan. In het eerste gebod ging het dus om de dienst aan andere goden. De pure afgoderij, zoals het dienen van de Baal vroeger, de Astarte, Wodan, Donar, dat soort afgoden van goud en van steen. Maar ook de bredere afgoderij, het dienen van je buik, het dienen van je kracht, het dienen van de dingen van de tijd. Het geld, het goed enzovoorts, wat wij vorige keer dus hebben overdacht. In het tweede gebod gaat het niet zozeer om die andere goden, maar dan gaat het om God zelf en met name in het afbeelden van God. Door middel van een beeld de enige ware God willen dienen. Maar dan dus op een eigenwillige manier. En daarin verschilt gemeente de catechismus bijvoorbeeld met de Roomse kerk. Het is natuurlijk opgesteld in de tijd waarin met name de Roomse kerk een front was. En de Roomse kerk die heeft dat eerste en het tweede gebod samengevoegd. Dat is in de Roomse kerk één gebod. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld enzovoorts. En dan begrijpt u meteen natuurlijk waarom er in de Roomse kerk zoveel beelden staan. Want zij betrokken dat tweede gebod op het eerste, namelijk op die andere goden, op Baal en noem ze allemaal maar op. Daar mag je geen beelden van maken, daar mag je niet voor knielen. Maar de beelden, en dat wordt dan in vraag en antwoord 98 nog even aangestipt, worden in de Roomse kerk als de boeken der leken. De ongeletterde, ongeleerde kerkgangers mochten ook door middel van afbeeldingen van beelden worden onderwezen en ze konden daardoor ook God dienen. Maar dat is een onjuiste interpretatie van dat tweede gebod. Trouwens, hoe komen ze dan aan 10 geboden bij de Roomse kerk als ze die eerste twee hebben samengevoegd? Nou, dat hebben ze opgelost door dat tiende gebod in tweeën te splitsen. En dan kom je op een hele gekunstelde manier tot 2 geboden, wat bij ons dan 1/10 gebod is. Maar een heel onjuiste exegese van dat 10e gebod. En daarom zegt de catechismus dan ook, wat eist God in het 2e gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. De Heer heeft aan zijn oude bondsvolk altijd laten weten dat hij niet wil dat ze hem via een beeld gingen dienen. Zoals bijvoorbeeld via een gouden kalf, zoals bij de Kanaanieten het geval was. Dat ze hem niet via de zon zouden mogen aanbidden, zoals bij de Egyptenaren het geval was. Al die elementen, al die dwalingen, de sporen daarvan, die drongen toch ook de Israëlische godsdienst binnen. En daarom zei de Heere, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken en mij daardoor willen dienen. En dat betekent dus, gemeente, dat de mens nooit mag proberen om God, de enige ware God, op wat voor manier dan ook proberen af te beelden. God mag niet afgebeeld worden. Niet in een tekening, niet in een schilderij, niet in een beeldhouwwerk. Op geen enkele manier mag er gepoogd worden om God in een schildering, in een beeld te vangen. Wie zou dat trouwens kunnen? De enige, de ware, de almachtige, de alomtegenwoordige, de onzienlijke God afbeelden, uitbeelden, tekenen, schilderen. God is niet te vergelijken met iets wat wij met onze ogen kunnen zien. En vandaar dat we het ook zongen vanuit Psalm 89. Wie is aan u gelijk? En de profeet Jesaja heeft het op last van de Heer ook moeten schrijven. Bij wie zult gij mij dan vergelijken, die ik gelijk ben? God is boven de aarde verheven. En de aarde en alles wat daar zichtbaar is, dat is vergeleken bij hem een stofje aan de emmer en een druppel aan de weegschaal. God is zoveel groter dan dat wij mensen kunnen bevatten. Is op geen enkele manier af te beelden. Wie heeft God ooit gezien? Wie heeft er een beeld van hoe hij eruit ziet? Hij is een geest, hij is een licht. En als de Heer op enige wijze afdaalt op deze wereld, bijvoorbeeld op die Horeb, waar hij toen die woorden horen deed, toen ging dat gepaard met zoveel tekenen waar de mensen van schrokken en waar de natuur van beefde. Aardbevingen, rookdampen, het geluid van de donder, bliksemen. En de mensen hoorden uit die verschrikkelijke tekenen die stem klinken. Ik ben de Heer uw God. Ge zult geen andere goden hebben. Ge zult u geen gesneden beeld voor mijn aangezicht hebben. En dan staat er heel expliciet bij de wetgeving geschreven. En ze zagen geen gedaante. Ze konden geen vorm zien in al die tekenen die de Heere bij zijn verschijning liet horen en zien. Dus dat maakt een afbeelding van God totaal onmogelijk. Want God is niet af te beelden. Want niemand kan de Heere met iets of iemand vergelijken wat wij dan kennen. Geen gesneden beeld. Nou, tot nu toe zouden wij kunnen denken, gemeente, dat er bij ons dan nog wel meevalt. Kijk de kerk maar rond, jongens en meisjes, maar je zult geen beelden aantreffen. Je zult geen schildering van God aantreffen. We hebben geen gesneden beelden, laat staan dat wij ervoor buigen. Dus er is wat dat betreft in onze kerk geen beeldenstorm nodig, zoals men dat in de tijd van de reformatie wel heeft gedaan. De kerk gezuiverd van al die beelden. Nou, laat dat zo zijn. We hebben geen beeld. Maar we moeten ons wel de vraag stellen, gemeente, waar ontstaat een beeld eigenlijk? Is dat in de werkplaats van de houtsnijder of van de beeldhouwer? Nee, dat is pas natuurlijk de laatste fase. Hij legt de laatste hand aan het gesneden, het gegoten of het gehouwen beeld. Maar dat beeld wat die kunstenaar had maken is, dat is natuurlijk al veel eerder ontstaan in de gedachten van die kunstenaar. Of in de gedachten van diegene die aan die kunstenaar de opdracht heeft gegeven. Voor dat gesneden beeld is er eerst sprake van een denkbeeld. Dat leeft in het hoofd, dat leeft in het hart en dat vindt dan zijn verwerkelijking in dat gesneden of dat gehouwen beeld. En dat is een vraag die wij dus onder ogen moeten zien. Al hebben we dan geen gesneden of gegoten beelden, maar wat is ons denkbeeld van wie God is? Hoe zien wij hem? Het beeld van God. Wie denken we dat hij is? Hoe ziet hij er in onze gedachten uit, in onze verbeelding? Stemt dat overeen, gemeente? Stemt het beeld wat wij van God hebben overeen met wat de Schrift daarover zegt? Met wat de Heer over zichzelf zegt. Klopt het met onze gedachten en hoe wij God aanbidden en hoe wij denken dat Hij is? En als we bij die vraag gaan stilstaan, gemeente, dan komt het dus wel wat dichterbij. Als we nog even dat gesneden beeld maar buiten beschouwing laten, maar eens een paar grote stappen terug doen en in ons hart kijken, in ons hoofd kijken en ons dezelfde vraag stellen, maar hoe ziet God daaruit? En klopt dat beeld wat ik heb, als ik tot God bid of als ik hem dien, klopt dat met hoe de Bijbel zegt dat hij is en hoe hij gediend wil worden? Want in die denkbeelden, gemeente, daar ontstaat ook de zonde tegen het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Nou jongens en meisjes, als wij eens proberen na te gaan wat voor denkbeelden dat wij van God zouden kunnen hebben, dan moet je eens meedenken. Wat voor denkbeeld zouden mensen van God kunnen hebben? Ik denk dat er mensen zijn, en ik denk dat wij dat allemaal wel hebben op bepaalde momenten, ik denk dat ook Gods kinderen wel eens die tijden hebben, dat er een God is die geen ogen heeft. We hebben wel een God, maar die God die heeft zijn ogen dicht. Of die heeft helemaal geen ogen. En daarom doen wij allemaal dingen in het verborgen, waarvan wij denken, nou dat ziet niemand. En we doen die dingen en we hebben er geen last van, want we menen eigenlijk wel dat God het dan ook niet ziet. En daarom bekijken wij dingen op onze computer of op onze mobiel, waarvan je niet graag zou weten dat je moeder of je vader dat zou zien, of je man of je vrouw. En je houdt er geen rekening mee dat er een God is wiens ogen de ganse aarde doorlopen. Dat geloof je op dat moment niet. Je hebt een God zonder ogen. David geloofde het ook niet. Op het moment dat hij op zijn dak liep en dat hij de Batseba zag, dat hij haar naar huis liet halen, hij geloofde niet dat God dat zag. Hij wilde het bedekken. Als de mensen het maar niet zien. En dan komt het toch dichtbij, gemeente. Dan hebben wij een God zonder ogen. Een tweede denkbeeld. Er zijn heel veel mensen die denken en die hebben een beeld van God dat hij geen oren heeft. En dan komen we ook een beetje in de nood terecht, denk ik. Daar zit vaak een stuk verdriet in. Een stuk nood dat je wel bidt tot God. Gebeden hebt tot God. Maar hij antwoordde niet. En dan denk je, God heeft geen oren, God hoort mij niet. In ieder geval, hij verhoort mij niet zoals ik dat graag zou willen. En hoeveel mensen zijn er dan niet die juist dan in de nood komen, die dan op een gegeven moment het bidden ook maar na gaan laten. Want God hoort mij toch niet. Ik heb zo gebeden, hier en daarom. En toch ging het allemaal maar door. God hoort niet, God heeft geen oren kennelijk. Een godsbeeld zonder oren. En een ander die denkt, God heeft geen armen. Want ik heb gebeden om hulp. Maar hij kan kennelijk niet. Hij heeft medelijden. En ik kan mijn hart dan ook wel eens uitstorten, maar daar houdt het dan ook mee op. Want God kan mij niet helpen. Hij is machteloos. En zoveel mensen, zeker in de moderne theologie, hangen zo'n godsbeeld aan. God is medelijdend, hij lijdt mee met deze wereld, maar ja, hij kan er ook niks aan doen. Want dat kwaad, dat komt natuurlijk ook niet bij God vandaan, dat komt bij de duivel vandaan. En God staat ook een beetje machteloos toe te kijken, maar hij lijdt mee. Een machteloze God zonder armen. Nou, we kunnen nog veel meer godsbeelden bedenken. Een God die alleen in de kerk aanwezig is. Zoals in de Romeinse kerk, daar stonden de beelden. Daar hing aan het kruis dat beeld van de Heer Jezus Christus, maar buiten die kerk, in het openbare leven, was God er niet meer. En zo kunnen wij, gemeente, en ik spreek natuurlijk generaliserend, u begrijpt het wel, ieder moet maar tot zichzelf inkeren. Wat is mijn godsbeeld? Zondag. Ja, dan zit ik inderdaad vroom in de kerk. Maar op maandag, dan ziet het leven er wel anders uit. En in mijn bedrijfsvoering, daar kan God eigenlijk niet meekijken. Een God die alleen op zondag een plaats heeft. Alleen in de kerk. Er zijn ook mensen die hebben een God zonder hart. Die zien God als een strenge, als een rechtvaardige God, als een heilige God alleen. Een God die eigenlijk geen genade kent. Een God waarvan mensen denken, maar hij wil mij kennelijk niet genadig zijn, ik bid wel. Maar ik ben bang dat hij het mij niet geven wil. Een God zonder hart. Zonder ontferming, zonder erbarmen. Zoals ik het een vrouw een keer hoorde zeggen, laat het een karikatuur zijn, maar er zit toch wel iets van een kern van waarheid in, denk ik, dat ze zei, wij waren vroeger banger voor God dan voor de duivel. Als dat je godsbeeld is, dat je een God voorgespiegeld krijgt die hard is en toornig, die geen hart heeft. En natuurlijk daartegenover een God aan de andere kant. Ja, hoe wordt hij wel eens genoemd? Ik vind het altijd oneerbiedig om daar zo over te spreken, maar u begrijpt het beeld. Onze lieve Heer. Onze lieve Heer. En die vindt alles goed. En onze lieve Heer, die gaat wel met de tijd mee. En die is als die vriendelijke oude grootvader, die de zonden van zijn kleinkinderen heel wat minder erg vindt dan zijn eigen kinderen vroeger. Zijn kleinkinderen mogen alles. Hij is wat van zijn strengheid verloren. God gaat met de tijd mee. Een God die over heel veel dingen anders is gaan denken. Die in onze tijd heel anders denkt over het huwelijk en over de verhouding tussen man en vrouw vanuit de scheppingsorde dan dat 100 of 200 jaar geleden was. Een God die het helemaal niet erg vindt dat mensen hun lichaam laten verbranden. Je mag ook gerust naar de crematie toe. Geen probleem. God gaat ook wel met die tijd mee. Hij vindt alles goed. En je hoeft helemaal niet meer te trouwen. Dat is iets van vroeger. Je mag ook gerust ongehuwd samenwonen. Nou, noem al die dingen maar op, gemeente, die wij zien veranderen, ook binnen de kerk. En waarvan de theologen voorop gaan in te zeggen, de Heere vindt het allemaal wel goed. Een God die de zonde door de vingers ziet. Een God die het kwade niet meer straft. Een God die het met iedereen goed meent. Die alles goed vindt, hoe zondig dat mensen ook leven. Maar gemeente, u bent het toch met me eens. Het zijn allemaal stuk voor stuk denkbeelden van God die de norm en de toets van het woord van God niet kunnen doorstaan. En een streep doorzet van wat ik vind en van wat ik denk en hoe ik het beleef. De Heer laat ons in het tweede gebod duidelijk weten en op allerlei bladzijden in de Bijbel hoe Hij wil dat wij Hem dienen, hoe Hij wil dat wij Hem aanbidden. Hij zet een streep door al die denkbeelden. En dat heeft er ook gemeente mee te maken dat die afgodsbeelden, ook als het gaat om dat eerste gebod, iets manipulatiefs hadden. Dat wil zeggen, die afgoden die werden gevormd volgens de denkbeelden van mensen en daarmee kneden ze hun God zoals zij wilden dat hij eruit zag. Ze wilden dus controle hebben over die God. Zoals zij wilden dat er God was, zo moest die God er ook uitzien. En dat staat God niet toe. Dat wij zijn beeld vormen. Dat wij hem kneden zoals wij willen dat hij zou zijn. We hebben te luisteren naar de schriften. Naar wie hij is. Hoe hij zegt dat hij is. En dan in alle aspecten. Niet een eenzijdig godsbeeld. Niet naar links en niet naar rechts. Al de raad gods moet ook in het godsbeeld naar voren komen. En dan gaat het dus over hoe hij wil dat wij hem dienen. En dan zijn we al volop bezig met ook die tweede gedachte, de waarschuwing tegen dat beeld. Want gemeente, het blijkt uit het woord van God dat er een godsdienst is. Dus ook een dienst aan Jehovah, aan de God van de Bijbel. Dat wij denken hem te dienen. Maar er is een godsdienst van de enige ware God waar we geen millimeter mee opschieten. Dat we denken hem te eren, denken hem te dienen, denken hem te aanbidden. Maar waar de Heere dus een streep door geeft. En dat vinden we ook, met name ook in het Oude Testament, in de profetieën. Bijvoorbeeld die van Jesaja. Daar begint Jesaja al mee. We hebben vanochtend al iets over Jesaja gezegd en over zijn roeping en over de uitwerking van de prediking. En dan zegt hij tegen Israël in Jesaja 1 vers 11. Waartoe zal mij zijn de veelheid van uw slachtoffers, zegt de Heer. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en van het smeer der vette beesten. En ik heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. En wanneer gij lieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Brengt niet meer te vergeefs offer. Het reukwerk is mij een gruwel, de nieuwe maanden in sabbatten. Ik vermag het niet, het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Nou, dat zijn zware woorden, gemeente. En dat valt toch niet mee, denk ik. Dat viel niet mee voor Israël om dat te horen. Het valt niet mee voor mij om dat te horen. Het valt niet mee voor u om dat te horen. Maar dat de Heer een streep zet door onze godsdienst als ons hart er niet in zit. Als het alleen maar uitwendige vorm is. God zegt het niet tegen Egypte, God zegt het niet tegen Moab of tegen Syrië, nee, God zegt het tegen Israël. Die trouw de tempeldienst waarnemen, die trouw de synagogen bezoeken, die al die offers hielden, heel precies. Maar hij zegt, als je hart er niet in is, als het alleen maar uitwendige godsdienst is, dan is het mij een gruwel. God zoekt naar waarheid in ons binnenste. Daar ging het vanochtend eigenlijk ook al over. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En we schieten er niks mee op als we alleen tot de Heren naderen met onze lippen. Of als alleen onze handen hem dienen met de gaven die wij geven. Hoe goed dat op zich ook is. Maar we schieten er zelf niks mee op. De Heren kijkt naar hoe wij de dingen doen. Hoe wij onze gaven geven. Hoe wij onze psalmen zingen. Hoe wij in de kerk zitten te luisteren. Hoe wij ons dagelijkse leven leven. Is ons hart erin? Is het waarheid in ons binnenste? Zo zegt Psalm 51. Daar zoekt God naar. En als dat er niet is, dan is het eigenwillige godsdienst. De Heere waarschuwt er tegen. En dat heeft met name ook te maken met het gevaar dat aan die eigenwillige godsdienst kleeft. Want de zonde tegen het tweede gebod, dus dat ik op een eigen wijze God denk te kunnen dienen, dat zal onherroepelijk leiden tot de zonde tegen het eerste gebod. We zien dat heel duidelijk in de schriften, in het leven van het tienstammenrijk. Als we de zonde tegen het eerste gebod zoeken in het tienstammenrijk, dan komen we bij Agab en Izebel terecht, die de Baals dienden. Die profeten van Baal in de tijd van Elia, dat gebeurde op de Karmel, weet u wel. Die 450 profeten van de Baal werden gedood. Maar dat had een geschiedenis. Agab was een nazaat van Jerobeam. En Jerobeam was de eerste koning van het tienstammenrijk. En van hem wordt er telkens gezegd, die Israël zondigen deed. Wat was zijn zonde dan? Nou, hij had twee heiligdommen laten oprichten. Eén in het noorden en één in het zuiden. Twee soorten tempels met gouden kalveren, waar Israël dus de God van Israël kon aanbidden. Hij zegt, nou hoef je niet meer naar Jeruzalem. Hij was natuurlijk bang dat die Israëlieten zich weer bij de tweestammenrijk gingen voegen. En heeft dus een alternatief geboden voor Jeruzalem en voor de tempel. Zonde tegen het tweede gebod. Maar na verloop van tijd werd die zonde tegen het tweede gebod vervangen door de zonde tegen het eerste gebod. Want het gouden kalf werd vervangen door de Baal. En vandaar dat Jerobeam heet die Israël zondigen deed. De zonde tegen het tweede gebod. Als we op een eigenwillige manier God willen dienen, dan leidt dat uiteindelijk tot een verder afglijden van de dienst des Heren. Dan leidt dat tot de zonde tegen het eerste gebod. En dat het nou luistert, gemeente, dat laat ook dit antwoord zien. Vraag 97 stelt dan de vraag, mag men dan ganselijk geen beelden maken? Dan wordt eerst nog eens gesteld, God kan en mag in geen wijze afgebeeld worden, maar de schepselen, al is het dat ze dan mogen worden afgebeeld, je mag beelden maken, je mag schilderijen maken, tekeningen enzovoorts van allerlei schepselen. Maar zo staat hier, God verbiedt hun beeldenis te maken te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Kijk, als de mens die schilderijen of die iconen of die beelden gaat gebruiken om God te dienen, als ze dat zien als representanten van God, dan gaat het fout. Maar de Heere verbiedt het niet om beelden te maken. Hij heeft juist zelf wel eens opdracht gegeven om een beeld te maken. Jongens en meisjes, weten jullie dat? Wanneer de Heere dat aan zijn volk een opdracht gaf, maak die afbeelding. Dat was in die geschiedenis van die vurige slangen, die gifslangen. die Israël beten. En toen heeft de Heer aan Mozes de opdracht gegeven: maak u een koperen slang. Een afbeelding dus. En stel die op een stok. En zeg daarbij dat ieder wie op die slang zal zien, als die gebeten is, dan zal die genezen worden. Dus daar gaf God zelf de opdracht om een beeld te maken. En de Heer maakte er gebruik van. Het was het door God gegeven redmiddel. Wat is er daarna met die koperen slang gebeurd? Nou, die is opgeborgen. Die is eeuwenlang bewaard. En dat gaf ook niet. De Heer had er ook geen problemen mee. We horen geen veroordeling daarvan. Maar het ging mis in de tijd van Hiskia, koning Hiskia. Toen ging men die koperen slang aanbidden. Net zoals men het gouden kalf aanbad. En wat zei koning Hiskia, die godvrezende Hiskia? Niet doen, dat mag niet. Nee, hij zei: geef hier dat ding. Het is maar een nehoestaan, staat er dan in de grondtaal. Het is maar een koperen ding. En hij heeft het vermorzeld en hij heeft dat, je zou zeggen, dat religieuze erfgoed. Wat natuurlijk veel waarde had. Dat heeft hij verwoest, dat heeft hij kapot gemaakt. Want ge zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis hebben. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Onze denkbeelden. Heilige voorwerpen. Ze mogen niet worden aangebeden. We hebben te luisteren naar hoe God zichzelf openbaart. En wat is het dan nodig, gemeente? Dat we ook luisteren naar dat laatste gedeelte, het oordeel van God over dat beeld. Want er staat in dat gebod, en dat is het eerste gebod met een oordeel: ge zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God. Naijverig, jaloers God. Hij geeft zijn eer niet aan gesneden beelden. Nee, hij bezoekt de misdaad der vaderen aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. God bezoekt, straft, oordeelt de zonde tegen het tweede gebod tot in het derde en het vierde geslacht. Dat lijkt heel oneerlijk. Want wat kunnen die kinderen en die kleinkinderen en die achterkleinkinderen eraan doen? Ontvangen zij nu de straf voor de zonde van hun voorouders? Nee, zo moeten we dat niet lezen. De Heer zegt in Ezechiël 18: de ziel die zondigt, die zal sterven. Maar de zoon zal niet dragen de ongerechtigheid van zijn vader. En de vader zal niet dragen de ongerechtigheid van zijn zoon. Zo wordt dat dus niet bedoeld. Maar waar het hier over gaat, gemeente, is de invloed die de eigenwillige godsdienst heeft op dat nageslacht. Als een vader en een moeder besluiten om op een eigenwillige manier de Heere te dienen, door minder naar de kerk te komen, of door in hun huis allerlei dingen binnen te halen die in tegenspraak zijn met het dienen van God, dan moeten we niet verbaasd opkijken als die kinderen nog weer wat stappen verder gaan. Dat die in plaats van één keer per zondag, één keer per maand naar de kerk komen. En dat dat nog weer verder af zal glijden. En dat je achterkleinkinderen als heidenen zullen gaan opgroeien. De zonde van de eigenwillige godsdienst wordt bezocht tot in het derde en vierde en al die geslachten daarna. Waarbij ik natuurlijk wel moet opmerken, wil opmerken, gemeente, dat er ook in dit opzicht veel nood is en dat de secularisatie, de kerkverlating, niet per definitie aan de ouders hoeft te liggen. Er zijn ook onder ons heel veel ouders die met alle lek en gebrek, maar toch hun kinderen hebben geprobeerd op te voeden bij de dienst des Heren, sommigen zelfs ook bij de vrezen des Heren. Dat er Godvrezende ouders zijn geweest, ook in het voorgeslacht, die tot hun verdriet hebben moeten zien dat hun kinderen afgeweken zijn en de Heere de rug hebben toegekeerd. Dat moeten we onderstrepen en oog hebben voor die nood. Maar aan de andere kant, gemeente, dit is ook waar. Als ouders 1 stap zetten, dan zetten kinderen er 5 en de kleinkinderen zetten er 10. Dat is bijna een wetmatig proces. Hoewel daar natuurlijk ook weer positieve uitzonderingen kunnen zijn. Maar God waarschuwt daarvoor. Ook ouders. God bezoekt de zonde. Het luistert zo nauw hoe wij God dienen. En is er dan, gemeente, geen beeldenstorm nodig? Dat moet iedereen maar voor zichzelf nagaan. Hoe denk ik over God? Hoe bid ik tot God? Hoe denk ik? Hoe dien ik God? Moeten er niet heel wat denkbeelden geslecht worden, omvergeworpen worden? Omdat het niet overeenkomt met hoe de Heere zichzelf openbaart in de Schriften. Hebben wij een evenwichtig beeld van God? Saulus van Tarsen, de theoloog, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, levende onberispelijk. Toen de Heer ingreep in zijn leven, toen wist hij het niet meer. Toen gingen al zijn denkbeelden omver en toen moest hij vragen: Heere, wie zijt gij? En wat wilt gij dat ik doen zal? Dan zou dat ook niet in ons leven misschien nodig zijn. Dat er allerlei theorieën en allerlei theologieën en allerlei gedachten eens omver gaan. En dat we eens gaan luisteren naar de Schrift en gaan vragen: Heere, wie zijt gij? En hoe wilt gij dat gij gediend wordt? Ook in dat opzicht is een beeldenstorm niet altijd overbodig. God oordeelt de beeldendienst. En laat ik dat dan vooral eens mogen toepassen, gemeente, op hem die geen gedaante of heerlijkheid heeft gehad. Is het oordeel ook tegen de zonde van het tweede gebod niet op hem neergedaald, aan de man van smarten waar het vanochtend over ging? En eigenlijk was als verbergend het aangezicht voor hem. Geen gedaante, geen heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. De afgoden die waren begeerlijk. Gouden beelden, bezet met edelstenen, mooie vormen. Vooral de vrouwelijke godinnen. Zoals de mensen dat graag hadden gezien. Maar Christus, de Zoon van de levende God, het beeld van God, had geen gedaante nog heerlijkheid, omdat in hem ook de zonde tegen het tweede gebod gestraft werd. En daarom, gemeente, moeten wij ook maar oppassen met het afbeelden van de Heere Jezus, ook in kinderbijbels en tekeningen. Ja, maar de Heer Jezus was toch mens? Zeker, hij had een gezicht, hij was te herkennen geweest. Maar wij weten niet meer hoe hij eruit heeft gezien. En wij kunnen makkelijk met onze denkbeelden hem afbeelden zoals wij misschien graag willen dat hij eruit gezien zou hebben kunnen. En daarom ziet de Heer Jezus op bepaalde tekeningen er meestal uit als een witte man met een vriendelijk gelaat, een knap gezicht. Iets dat aantrekkelijk iets heeft. En ik zeg niet dat hij er zo niet uit heeft kunnen zien. Maar ik zeg wel dat onze denkbeelden heel makkelijk ook in die kinderbijbels geprojecteerd kunnen worden. Terwijl de Schriften toch zeggen: hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Dus wees er maar voorzichtig mee. Het oordeel van God ook over de zonde tegen het tweede gebod is op hem geweest. In de man van smarten. Voor wie iedereen zijn aangezicht verborg. Hij heeft die straf gedragen. Ook voor de eigenwillige godsdienst. En juist als mensen nu zoeken naar het beeld van God. Wie zijt gij, Heere? Dan komen we op Golgotha terecht. Daar zien we hoe heilig God is. En dat die eer hij de zonden ongestraft liet blijven, hij de zonde aan zijn lieve zoon gestraft heeft. Daar zien we hoe de Heere de zonde taxeert. Hoe hij de zonde bezoekt, dat hij volstrekt rechtvaardig is. De helse smarten zien we in de Zoon van God uitgebeeld. En we kunnen eigenlijk niet goed inkomen, gemeente, hoe diep het lijden van de Heer Jezus Christus is geweest. Ik las ergens, dat zal wel een geheim blijven tussen de Vader en de Zoon. Daar kunnen wij niet inkomen. Maar het is een afschuwelijk schouwspel geweest. De schreeuw van de Zoon van God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? De duisternis op Golgotha en in zijn ziel. Het bloed dat vloeide. De dood van de enige geborene, geliefde, zondeloze Zonen Gods. God is een heilig en een rechtvaardig God. Maar God is ook in Christus een barmhartig en een ontfermend God. In hem wordt het hart van God gezien. Dat de Heere nou juist zondaren zoekt en zalig maakt. Overtreders, ook van zondaren van zonden tegen het tweede gebod. Het is juist daar, gemeente, waar we met al onze denkbeelden naartoe moeten gaan. Al onze beelden over God. Die komen samen, althans die moeten worden onderwezen, die moeten worden gevormd op Golgotha. Daar zien we God in zijn heiligheid, in zijn majesteit. In zijn toorn over de zonde. Maar ook in zijn onbegrijpelijke liefde voor een verloren wereld. In zijn barmhartigheid, in zijn innerlijke ontferming over zondaren. Die boetvaardig als de tollenaar op het hart slaan en zeggen: o God, wees mij de zondaar, ook de zonde tegen het tweede gebod genadig. Ik zat vanmiddag nog te lezen over de predikant Pierre-Marie Huet. Een hervormde prediker uit de 19e eeuw. Die een tijd lang op een eigenwillige manier gepredikt en God gediend heeft. Met allerlei geestdrijverijen, zelfs een soort van spiritisme. En op een bepaald moment is hij daarvan bekeerd. En heeft hij schuldbelijdenis gedaan in zijn gemeente van Goes. En het is na die grote zonde, ook tegen het tweede gebod, dat de dichter Huet dat zo bekende, zo diepe gedicht heeft gedicht. Op de heuvel Golgotha. Daar staat een kruispaal opgeheven. En als ik daarheen de ogen sla, dan wordt mij al mijn schuld vergeven. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt verbonden. Daar zij een plaatsje mij vergunt, waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef mij daar de laagste plaats, zo ge mij een plaats wilt geven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds misdreven. Die gestalte, gemeente, hoe kostbaar is het. Boetvaardig. Arm. Ellendig. Maar opziend naar hem, naar de gekruisigde. In wie de zonden gestraft zijn. Opziend naar hem die de schuld betaald heeft. In mijn zonden, in mijn ellenden. In al die misdaden tegen al de geboden van God. Het leven buiten mijzelf in hem zoeken. In al onze strijd. In al de twijfel. In al de aanvechting. In het sissen van de Satan. In alle twijfelmoedigheid. Dan mag aan zulke vluchters moed gegeven worden. zoals we vanochtend mochten opmerken. Dat lijden en dat sterven van de borg, dat zal vrucht dragen. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En zo is er ook moed voor arme, strijdende zondaren die het leven in zichzelf niet kunnen vinden. Midden in hun aanvechting, midden in hun duisternis. Aangeklaagd door al de geboden van God en het geweten. Maar die het leven buiten zichzelf en hem zoeken. Om daar besprengd te worden met het bloed der verzoening. Dat bloed dat van de kansel drupt. En dat harten die door schuldbesef zijn getroffen en verslagen, heelt en geneest en vergeeft. Vlucht dan met die zonde, met uw denkbeelden, met uw misdaden, als een arme zondaar tot deze kruispaal. En zie op hem en uw ziel zal leven. Amen. Bidden om uw genade en om uw geest. En we bij het tweede gebod hebben stilgestaan. En u elk moet inkeren met zich tot zichzelf. En uw aangezicht moet zoeken in de stilte. Kon het zijn, Heere, met dat beeld van u, zoals u zelf zich openbaart. De heilige, reine, rechtvaardige God, zodat het in onze ziel mag klinken. Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Waarom toch, ziende op uw grote barmhartigheid en genade die gij in uw Zoon hebt getoond, de toevlucht bij u te zoeken, het leven buiten onszelf in u te zoeken en te vinden, en bij de kruispaal van Golgotha besprengd te worden met het bloed der verzoening. Heere, maak daar plaats voor in ons leven. Van nature zien we het niet. En is er geen behoefte aan. En redden we het wel met onze eigenwillige godsdienst. Maar u veroordeelt het. U bezoekt het. En we kunnen niet bestaan. En we worden er niet beter van en het helpt ons niet. Maar geef ons moed, Heere. Dat al is er bij ons een onmogelijkheid, maar dat er bij u vandaan doen aan is, zelfs voor de grootste der zondaren. Ga met ons mee deze kerk uit, de week weer in alle dingen die er gebeuren zullen, in het werk, in het leven, in het gezin, op school, in de maatschappij, de alleengaanden, in het kerkelijke, in het ambtelijke leven. Wees met hen die niet werken hoeven of kunnen of geen werk hebben. Bewaar ons allen, Heere, voor een onverwachte en onverzoende dood. Breng ons op uw tijd ook weer bijeen. Sterk ons in alles. En Heere, vergeeft u genadig ook al hetgeen dat ons heeft aangekleefd. Al hetgeen dat tekort deed aan de reinheid van uw heiligdom. Verzoen de schuld en vervolmaak de prediking, o Heilige Geest, in de harten en de gebeden voor de troon van God. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 66 vers 1 zingen wij tot slot. Juich aarde, juich met blijde galmen de grote schepper van het heelal. Het eerste van 66. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.